Goedenavond allemaal. Als iedereen een plekje wil zoeken, dan kunnen we gaan beginnen. Vanavond staat op het programma presentatie van de Rekenkamercommissie. En het gaat over grip op grote projecten. En ik wil een van jullie het woord geven.
We gaan eerst nog bepalen wie klikt, de sheets. En als we dat hebben opgelost, dan... Voorzitter, dank u wel. Allereerst de beste wensen nog voor 2018. Ik heb me laten vertellen dat ik dat eigenlijk niet meer mag zeggen. Na 6 januari, ik weet niet welke regel dat is. Maar ik wens gewoon het hele jaar door iedereen het allerbeste. Dus nou, ook nu. Voor u ligt het rapport Grip op projecten, op grote projecten. En de Rekenkamercommissie is verheugd om dit rapport te kunnen presenteren. We hebben dit onderzoek gedaan in samenwerking met Twijnstra Gudde. Rechts van mij is de heer Wiegert Schönau, die met name de onderzoekstechnische aspecten heeft uitgevoerd. En aan de andere kant zit Esther Vogel, onze zeer gewaardeerde secretaris van de Rekenkamercommissie. Voorzitter, onderzoek grote projecten. Het is een onderzoek waarvan wij eigenlijk zeggen... Het is belangrijk voor u als raad om hier goed zicht op te krijgen. We kunnen met elkaar gaan praten over wat is een groot project. Maar we kunnen ook met elkaar praten wat vindt u als raad belangrijk. Want u bepaalt eigenlijk wat u een belangrijk project vindt. En u bepaalt als raad of het uiteindelijk een project is waarvan u zegt... dit willen wij nadrukkelijker op de agenda hebben en houden de komende jaren. We hebben een definitie gegeven als voorbeeld van een groot project. U heeft als raad voor ons een aantal casussen aangedragen. Daarvan zou je kunnen zeggen dat het niet allemaal grote projecten zijn. Maar het zijn voor u als raad belangrijke onderwerpen geweest en nog steeds. Dus dat maakt het interessant voor u als raad. In het onderzoek grote projecten hebben wij gekeken hoe u als raad gepositioneerd bent. En dat zegt dan vervolgens ook iets over het college, dat is logisch. Wij denken dat het een belangrijke meerwaarde heeft om juist op dit moment, in deze tijdsperiode, met dit rapport te komen. En waarom? U bent een vertrekkende raad. De verkiezingen van, wat is het, 21 maart geloof ik, of vergis ik me daarin, maar in ieder geval in maart. Dan zult u te maken krijgen weer met een nieuwe raad. En we zien wel juist dat met name, zou ik maar zeggen, projecten die een langere raadsperiode betreffen, en dus over de raadsperiode heen stijgen, dat het kwetsbaar is. En dat het soms lastig kan zijn om dan vervolgens als raad goed in positie te blijven. De opzet van het onderzoek. Dat is het volgende sheet. Ja. Oh, sorry. Ja, die heb ik, hè. Hier naar rechts. Ja. Opzet van het onderzoek. Uiteraard hebben wij een doelstelling bepaald met elkaar. Het inzicht geven in de mate van effectieve en efficiënte besluitvorming en sturing op en verantwoording over grote projecten. Centrale onderzoeksvraag daarbij hebben wij gesteld: op welke wijze initieert, stuurt en beheerst de Raad en het College de grote projecten in het Oostpolder en hoe wordt toezicht gehouden en verantwoording afgelegd en is de kwaliteit van het proces efficiënt en effectief? Dit zijn belangrijke vragen waarbij we hebben gezegd met elkaar deze opzet, zo willen we van start gaan. Nou, de wijze waarop we het onderzoek hebben verricht en de wijze waarop we uiteindelijk, deze periode hebben doorlopen, daar zal de heer Wiegert Schönau het een en ander over gaan vertellen.
Goedenavond. Halverwege mijn verhaal gaan we naar de aanbevelingen en dan zal Geert-Jan Put het wederom overnemen. Het onderzoek en het rapport wat u gezien heeft is feitelijk verdeeld in twee delen. Eén is, dan gaat het over de regie van de rol van de rol van de raad en het college op papier, in opzet. Welke rol heeft de raad bij grote projecten of projecten als zodanig? En hoe gaat het in de praktijk? En voor die praktijk hebben wij vier casussen bestudeerd. De Bosbadhal, Marknessenbrug, Wellewaard en Windpark. Vier projecten die eigenlijk door de Rekenkamercommissie als met input uit de raad zijn uitgezocht. En waarbij we al vrij snel tot de conclusie kwamen van ja, is dit nou wel of niet een groot project? En dat is ook uiteindelijk in de reactie van het college blijkt dat ook wel van ja, hoe gaan we daar nou mee om? Maar waar we naar gezocht hebben in die projecten of in de langlopende ruimtelijke ontwikkelingen, welke momenten daarin hebben we kunnen duiden? Dat zijn ook echt de kaders die in het rapport staan die we betekenisvolle momenten noemen. Dat zijn momenten waarvan wij uit de analyse hebben gevonden, die zijn in termen van besluitvorming en sturing en verantwoording richting de raad en door het college cruciaal geweest voor de uitkomst van die projecten. En daarbij kwamen we eigenlijk ook nog op de beperking dat enkele van die projecten ook nog niet helemaal formeel zijn afgerond of als afgerond waren voor een deel bijvoorbeeld. De eerste conclusie die wij in het onderzoek trekken, die gaat over de rol van de raad. Wij stellen eigenlijk dat de raad zijn eigen rol onvoldoende van betekenis kan geven. En we zeggen daarmee ook dat het voor de raad niet eenduidig is in de eerste plaats wanneer er sprake van een groot project. Nou, daar kwamen we bij de casuïstiek al vrij snel mee te maken. Maar wij ook niet van wat is de rol van de raad op die belangrijke momenten in die projecten. En ten aanzien van de casussen stellen wij vast dat zowel het college die belangrijke momenten niet echt actief heeft kunnen aanreiken. Dus heeft kunnen zeggen er komt een belangrijk moment van besluitvorming of van informatie. Maar ook zelf de raad die momenten niet altijd zo heeft kunnen inschatten. Of de raad in ieder geval in grote delen of als geheel. Opmerking daarbij is die ik net al maakte. Het is niet altijd vooraf of tijdens of achteraf duidelijk geweest wanneer sprake was van een groot project. We stellen daarbij wel vast dat ambtelijk er wel sprake is van directieprojecten. Daarover later meer. De tweede conclusie die wij hebben vastgesteld is dat de raad niet beschikt, zeker niet op voorhand, over een kader waarmee hij sturing kan geven aan die projecten. En wat we daar vooral mee bedoelen is dat er geen inhoudelijke aspecten benoemd zijn waaraan je zou moeten denken wanneer, om af te wegen, is er sprake van een groot project. En daar hebben we het vooral over, wat is de gemeentelijke rolopvatting, of wat is de rolopvatting van de gemeente, ook al is de rol van de gemeente beperkt. Is er sprake van een bepaalde fasering die je in meer of mindere mate bij projecten kunt laten voortbestaan? hoe worden risico's structureel benoemd in projecten? Welke beslismomenten zijn er voor de Raad? Met name de term go-no-go momenten kwam ook wel erg sterk naar voren in het gesprek dat ik met enkele van u op een groepsgesprek heb vastgesteld. De manier hoe voortgangsinformatie als rapportages wordt verstrekt, dat is op voorhand niet vastgelegd. Tuurlijk is er wel een planning- en controlecyclus waar ook zeker informatie over projecten en zeker wanneer ze een onderdeel van de grondexploitatie zijn aan de orde komen. En we stellen ook nog wel vast dat er ook niet van tevoren vast is gesteld van wat is nou de informatie die de Raad zelf uit het college moet krijgen of bijvoorbeeld ook zelf kan betrekken van derden. Een derde conclusie, die gaat over het informeren van risico's, waarbij wij een sterk onderscheid zien tussen de manier, zeker ook naar aanleiding van een eerder rekenkameronderzoek, het centrumplan, hoe er gestructureerd over risico's wordt gesproken in termen van grondexploitaties. Daar zien we dat periodiek, dus jaarlijks richting de Raad komt in het meerjarenperspectief, maar dat niet alle grote projecten, wat die dan ook zijn, dat is wel ingewikkeld natuurlijk, daarvoor komen. En ook, er wordt wel verwezen, uiteindelijk in de ambtelijke reactie, daar zal Geert Jansrijk nog teruggaan, op welke plekken in de jaarstukken daar wel iets over gezegd wordt. Maar het beeld voor de Raad over alle projecten die lopend zijn, en met name de risico's die daarin optreden, dat is niet gemakkelijk beschikbaar. Deze reactie van het college en in het nawoord van de Rekenkamer, daar komen we nog op terug omdat ze sterk gerelateerd zijn aan de aanbeveling. De vierde conclusie. Daar waar het gaat over de wijze waarop de ambtelijke organisatie projecten bestuurt, er is een handboek projectmatig werken. Dat is op zich een degelijk werk. Het stamt geloof ik uit 2010 en dat is niet meer actueel, dat wordt ook erkend door het college. Het document is sterk intern gericht, zegt ook het college, maar het zegt vrij weinig, of bijna niets, of in ieder geval een heel laat stadium van projecten, iets over de rol van de Raad. Dat betekent eigenlijk ook dat dus, zeker in het licht van de constatering die we eerder hebben gedaan, en ook wel de nieuwe manier van werken die de gemeente voorstaat, dat het handboek een nieuwe vorm zou moeten vinden en met name meer aandacht aan de rol van de Raad zou moeten schenken. En als het niet in dat handboek komt, zou het dus op een andere manier georganiseerd kunnen worden. Bijvoorbeeld in het kader waar we straks een aanbeveling over doen. De laatste conclusie waar ik een aantal zaken al over gezegd heb, is de wijze waarop het college de projecten in de praktijk uitvoert. Dat blijkt duidelijk binnen de kaders. Het college betrekt de Raad bij wijzigingen. Er zijn bij veel projecten echt wel wijzigingen geweest. We hebben in die betekenisvolle momenten ook wel gekeken hoe is omgegaan met varianten. Daar verschillen de projecten ook sterk in. Hoe de besluitvorming over scenario's en varianten is gesproken. Maar we missen wel, althans voor de Raad, een soort van periodieke verantwoordingsrapportage. Die helpt, want er is natuurlijk wel een planning control cyclus, maar die met name helpt voor de Raad om een project in een groter geheel te plaatsen. Want zeker omdat die projecten langlopend zijn, op welke wijze wordt dat grotere beeld vastgehouden. En we stellen daar ook vast dat eigenlijk de Raad daar ook wel een soort van gevoel van grip lijkt te missen. En dat zet wel ook de relatie tussen college en raad onder druk. Ik zei net de laatste conclusie, maar er was er nog een. Die gaat over de evaluatie. Er is een format aanwezig hoe projecten geëvalueerd kunnen worden. Ten aanzien van de Bosbadhal heeft de Raad ook een eindrapportage gekregen. Op basis van de casuïstiek, staat ook in de reactie van het college, hebben wij inderdaad niet kunnen vaststellen of alle projecten al dan niet worden geëvalueerd. Maar blijkt wel dat er geen gestructureerde wijze van evalueren is. Met name omdat ook het format wat aanwezig is sterk ook gericht is op het proces waarop hoe het project is verlopen. Zeker belangrijk om van te leren als ambtelijke organisatie. Maar voor de Raad moet het er ook om gaan. Wat is de doelrealisatie? De maatschappelijke doelen die voor die projecten, waar die projecten ooit voor geïnitieerd zijn. Wat is daarvan over? En of het nou een project is of niet, of het nou een groot project is of niet, die informatie, die is voor de Raad natuurlijk belangrijk om te beoordelen of de inspanningen die hier besloten worden ook en in welke mate ze gerealiseerd worden. De reactie van het college hierbij die koppelen aan de aanbevelingen. Er zitten hier nog de reactie van het college, die dat noemde de constatering aan zich dat de projecten niet structureel geëvalueerd worden, kunnen we niet trekken uit de vier casussen. Te meer omdat ze ook nog niet allemaal zijn afgerond. Maar we hebben wel inderdaad ook in gesprekken vernomen dat er niet dus gestructureerde manier is waarop alle projecten, wat dan ook alle projecten zijn, geëvalueerd worden en ook op doelrealisatie richting de raad worden gebracht.
Nou, uit de conclusies rollen uiteindelijk een aantal aanbevelingen komen daaruit. De eerste aanbeveling die wij doen is aanbeveling 1a. Stel als raad een kader vast voor grote projecten. Je kunt het noemen kader grote projecten. Waarin de rol van de gemeenteraad kaderstelling en controles benoemd. Als mede enkele inhoudelijke aspecten als keuze worden voorgelegd. En dan zult u zeggen, ja, weer een kader. Ja, maar u bent raad. U stelt de kaders. De bak staps heer, zoals het in het Engels wel eens zeggen. Dus ja, u zult uiteindelijk ook die kaders moeten stellen als raad. En misschien kan ik het anders zeggen dan. Heeft u op dit moment een beeld hoeveel projecten er zijn in de gemeente Noord-Oostpolder? Weet u wanneer in 2018 misschien of 2019 daarover wordt geïnformeerd? Weet u welke risico's er zijn ten aanzien van die projecten die lopen of nog gaan starten misschien? Heeft u als raad daar een goed beeld bij? U gaat daarover. Het college verwijst dan vervolgens, ja, maar we kunnen een aantal zaken in de planning- en controlecyclus kunnen we kwijt. Dat vinden we echt een sumier. In de planning- en controlecyclus, in die documenten worden wel degelijk een aantal aspecten van projecten benoemd. En zeker als het projecten zijn vanuit de grondexploitatie, dat zit redelijk ingekaderd. Maar u heeft geen overzicht, geen totaalbeeld over die projecten die lopen. En u zou als raad best wel eens willen weten wanneer in 2018 over een aantal grotere projecten wanneer daar tussentijds informatievoorziening over plaats gaat vinden. Daar heeft u recht op. En daar zult u volgens mij in moeten worden gefaciliteerd. Daarom hebben we hier ook de reactie van het college. Die zegt, nou, een goed gesprek over elk onderwerp is van belang. Nou, daar kunnen we niet tegen zijn, denk ik. Voortgang van projecten bij voorkeur via de reguliere planning controlecyclus. Volgens mij is dat een redelijk geïnstitutionaliseerd document. Dat is een term die het college ook zelf hanteert. Hè? Van ja, we willen niet te veel institutionaliseren, dat is een moeilijke woord. Maar we willen meer maatwerk. Dat is waar, maar tegelijkertijd zul je wel met elkaar een aantal kaderstellen en afspraken moeten maken. Zeker over dit onderwerp. Nou, wij zeggen dan ook, de reguliere PNC-cyclus voorziet niet in voldoende borging en informatievoorziening aan de raad. En eigenlijk kunt u dat zelf voor uzelf bepalen of dat zo is, ja of nee? Wij denken dat dat niet het geval is. Misschien noteren even, dan kom de afloop op terug. Aanbeveling 1b. Laat het college per groot project, dus 1a is eigenlijk het grotere kader, dan heeft u een totaaloverzicht. En dan zeggen we vervolgens, laat het college dan ook per groot project, dat was dat maatwerkvoorstel waar het college eigenlijk ook wel voor is, per groot project een voorstel doen aan de raad om te vaststellen hoe voor dat specifieke project invulling kan worden gegeven aan het kader grote projecten. Dus dan kunt u het duiden, dan kunt u het plaatsen, dan heeft u een totaalzicht, dan heeft u een beeld. Eigenlijk, kijk, de definitie over een groot project, daar zult u ook nog eens een keertje goed over na moeten denken. Wij doen er een aantal voorstellen in. Maar als je nou bijvoorbeeld de casus van de Marknessebrug bekijkt, dat hebben we uitvoerig onderzocht. En vervolgens wat er overheen en weer is gegaan. Dat is niet opgepakt in het begin als een groot project. Logisch, overigens. Dat was namelijk een onderhouds- en vervangingsactiviteit. Logisch dat dat niet als een groot project in het beginstadium is opgepakt. Maar later werd de besluitvorming aardig complex. U begon zich als raad er nadrukkelijk mee te bemoeien. Wij zeggen eigenlijk, je zou kunnen redeneren, zoals we dat bijvoorbeeld bij een rampenbestrijding wil doen, van grip 1 naar grip 2 of zo. Schaal dan op. Schaal dan op, omdat je ziet, misschien is het qua belang en qua omvang niet een groot project. Maar je ziet wel dat de politiek er heel veel interesse in gaat krijgen. Ik zei al aan het begin, u bepaalt of iets een groot project is, ja of nee. U als raad. En als u die signalen afgeeft, Dan moet er een systematiek komen vanuit de organisatie om uiteindelijk te herkennen, oké, hier moeten we wat mee. Hier moeten we met de raad nadrukkelijker in gesprek gaan. Het college onderschrijft het belang van een goede afbakening. Maar bij grote projecten leidt maatwerk tot bewustere keuzes dan institutionalisering. Ja, dat denken wij. Wij zijn ook niet voor institutionalisering, maar wij zijn wel voor uiteindelijk dat u als raad goed in positie wordt gebracht. En wij denken dat dat juist een explicietere invulling zal zijn per project om met elkaar goed daarover van gedachten te wisselen. Dan aanbeveling 2. Laat het college het handboek projectmatig werken actualiseren en de raad informeren over de wijze waarop dit bijdraagt aan het werken binnen dat kader grote projecten. Ik vond het redelijk, shocking is een groot woord, maar ik vond het wel redelijk confronterend dat binnen de organisatie heel veel zaken werden genoemd ten aanzien van projecten en posities over college, portefeuillehouders, ambtenaren, maar u als raad niet. U als raad nauwelijks genoemd in die documenten. Ik denk niet dat dat een goede zaak is. En het college heeft volgens mij ook beloofd en aangegeven in haar reactie dat ze dat gaan aanpassen. Aanbeveling 3. Maak als raad gebruik van de mogelijkheid om onafhankelijk van het college zelf informatie en expertise in te winnen bij de besluitvorming over belangrijke inhoudelijke keuzes in één of meerdere grote projecten. Eigenlijk zeggen we hierbij, het is best gezond soms om externe expertise in te schakelen, ook voor u als raad. Dat is helemaal niet een motie van wantrouwen naar de organisatie of zoiets dergelijks. Of dat u dat zelf die deskundigheid niet in huis zou hebben. Sterker nog, we hebben in dit onderzoek ook wel compliment gegeven. Ik heb dat in mijn voorwoord ook aangegeven. Ik vind de professionaliteit in deze organisatie toegenomen de afgelopen jaren. En ik vind zeker dat er heel veel deskundigheid aanwezig is. Maar het is soms een gezonde hygiëne om eens van buitenaf een keer expertise in te huren. U kunt dat als raad gewoon doen. U hoeft niet te worstelen. U kunt gewoon eens een keer een expert inschakelen. Het college heeft daar een neutrale reactie in gegeven. Die zegt, nou, dat is aan de raad uiteindelijk om dat te bepalen. Aanbeveling 4, en volgens mij was dat de laatste aanbeveling. Laat het college ook een voorstel formuleren om het thema participatie met de raad te verkennen en hier gezamenlijk inhoud aan te geven. En waarom is dit belangrijk? Terecht zegt het college, wij gaan steeds meer interactief met de samenleving opereren. Wij zullen steeds meer met die samenleving moeten gaan uitzoeken, zeker met de nieuwe omgevingswet die eraan zit te komen in het fysieke domein. Wij zullen steeds meer daarin moeten participeren. Wij zijn een van de stakeholders daarin. Dan is het juist zo belangrijk dat de rol en de positie van raad en college bij grotere projecten heel nadrukkelijk en heel goed in beeld zijn, zodat u ook allebei die rollen goed kunt invullen. Dit was onze presentatie. En volgens mij is er nu gelegenheid tot stellen van vragen, denk ik. Hè?
Ja hoor.
Mag ik dat van mijn plaats doen daar?
Van mij wel, ja. Meneer Lammers, u had een vraag.
Ja, ik heb eerst even een vraag over de presentatie, maar ik heb ook wat algemene vragen. Ik wil eerst even een vraag stellen over de presentatie. U haalde er straks aan de planning- en controlcyclus. Ik heb er een vraag over als je van tevoren de kaders zou stellen als raad, wat wenselijk is. Dan begrijp ik de ambtelijke reactie van ja, dat is afgevangen de verantwoording in de planning- en controlcyclus. Kunt u mij ook zeggen of het dan wijs is of op welk moment je dan binnen de of naast of voor de planning- en controlcyclus de raad moet informeren hoe zij de kaderstelling dan nog kunnen toetsen aan het begin? Want planning en controle komt vaak achteraf. Je bent dan te laat. Kunt u daar een toelichting op geven welk instrument je dan eigenlijk zou moeten inzetten of hoe wij als raad zouden moeten acteren om daar scherper en voorafgaand op te kunnen monitoren?
Ja, er zijn gemeenten die daar verschillend mee omgaan overigens, want er zijn meerdere gemeentes die een kaderstelling grote project hanteren. Dat is niet iets nieuws wat wij roepen. Dit wordt in de landen gebruikt. Je kunt het als een eigenstandig document zien, met eigenstandige momenten waarop je daar binnen de raad over spreekt met elkaar. Er zijn ook gemeenten die zeggen, nou ja, weet je, als we met de planning- en controlcyclus toch met die documenten bezig zijn, dan is dat een apart onderdeel wat daar nog eens een keertje daar ter sprake komt. Kan ook goed werken, denk ik. Maar verbijzonder het in ieder geval. Maak het in ieder geval apart en duidelijk en inzichtelijk en laat het niet te veel, ik zeg het negatief, zo bedoel ik het niet, maar laat het niet te veel verborgen zijn in de documenten. Nou, het moment om dan vooruitbepalend te gaan praten over grote projecten. Planning en controle is niet alleen achteraf, hè, dat is natuurlijk de rekening en de verantwoording bij de rekening. Maar is natuurlijk ook vooraf bij de voorjaarsnota of bij, weet niet hoe het exact hier wordt genoemd, kadernota, voorjaarsnota. In ieder geval daar worden natuurlijk de houtskoolschetsen uitgezet voor de begroting, heel redelijk financieel gericht. Maar ook daar kun je natuurlijk nog eens een keertje heel goed inzoomen op grote projecten. Maar dan wel aan de hand van specifieke documenten die je daarvoor hebt. En ook aan de hand van een stukje definiëring ook met elkaar van wat vinden wij nu als raad een belangrijk en groot project. En waar willen wij over geen
nou ja, dat is ook een beetje het wat ik door het hele stuk lees. Wanneer moet je nou als raad acteren? Bij welke status en bij welke grootte van het project? Is het bij klein of grote project? Nou lees ik in de reactie van
het feit dat u de vraag al stelt,
ja,
dat is voor mij al genoeg.
Ja, ja. Ja, maar ik vraag wel de... kijk, het signaleren, wij signaleren dat als raad. Hè? Van waar moet je nou eigenlijk dan een sturingsmechanisme vragen aan het college? En op, als je dan de beantwoording ziet, de reactie op de aanbevelingen, dan zegt het college, ja, eigenlijk moeten we maar bij een groot project een voorstel doen aan de raad, zodat ze dat kunnen volgen. Maar is het niet zo dat het aan de raad zelf is wat zij definiëren als een groot of een klein project, en dat het eigenlijk voorafgaand aan de start van een project handig zou zijn om te zeggen, ongeacht de grootte, want de grootte kan in complexiteit zijn, de grootte kan in financieel zijn en de grootte kan in uitvoerende zin zijn. Is het dan niet wijs dat je eigenlijk bij elk raadsvoorstel wat projectmatig item bevat om te zeggen, stel uw kaders vast vooraf. Ja. En niet de discussie laten afhangen van iets groot of wel, ja, of niet groot is door het college.
Ja, een paar dingen. Kijk, er zijn projecten en projecten. Hè. Ook in deze gemeente zijn er projecten die zich binnen een lijn bevinden of binnen één specifiek vak inhoudelijk gebied. En ik kan me voorstellen dat je dat niet altijd richting een raad doet. Dat zult je als raad dan ook niet zien waarschijnlijk. En dat is ook niet dan van belang. Maar ik zei net al, bijvoorbeeld bij de Marknessebrug, dat was niet een groot project in de organisatie. Maar uiteindelijk werd het wel groot, omdat u als raad zich er nadrukkelijk mee ging bemoeien. Dan zouden wat mij betreft er een systematiek in werking moeten gaan treden om te zeggen, oké, hier moeten we nu in één keer even anders op gaan acteren met elkaar. Ja, u bepaalt wat mij betreft als raad wat u een groot project vindt. Ik denk wel dat je heel goed dan met elkaar naar een stuk definitie moet. Hè, dat je wel van enige financiële omvang, van enige complexiteit qua besluitvorming, over de tijdsperiodes heen wellicht. Maar als u als raad op een gegeven moment zegt, ja, maar als ik deze definities langsloop, dan voldoet misschien een bepaald onderwerp daar niet helemaal aan, maar u vindt het wel heel erg belangrijk. Ja, dan bent u als raad om dat te bepalen, dat u dat belangrijk vindt. En het is wel zo dat een project ook wel een begin en een eindigheid moet hebben, hè, in de tijd gezien. Dus je moet wel op een gegeven moment, het moet echt een project zijn. Hè. Als het gewoon een reguliere procesgang of activiteit is, ja, dan zit dat toch wel vaak in andere documenten natuurlijk die daarover.
Ik stel deze vraag, mevrouw de voorzitter, is mijn laatste vraag, en dan wil ik straks nog een paar aanvullende vragen stellen. Ik stel deze vraag omdat wij ons heel goed gekweten zijn van onze taak, namelijk een controlerende rol hebben wij. En binnen die controlerende rol als raadslid kunnen wij dat alleen maar uitvoeren mits de goede kaders zijn gesteld.
Ja.
Of dat nou middel, klein of middelgroot of grote projecten zijn.
Ja.
En dat vlak van waar je nu de verantwoordelijkheid neemt als raadslid om het college te verlangen om kaderstellend de voorstellen naar de raad te doen toekomen, dat is een lastig traject.
Ja, en dat is nou exact ook dat ik zeg van ga daar nou eens een keertje heel goed met elkaar bekijken. Wat u vindt uiteindelijk als raad en college van nou, dat is iets waarvan wij als raad niet onmiddellijk elke keer goed over willen worden geïnformeerd. Maar ga ook heel goed bepalen met elkaar waarvan u zegt van nou, de komende 4 jaar of de komende jaren willen wij als raad hier nadrukkelijk van op de hoogte worden gesteld. En ik vind nu dat het college een klein beetje de balans door laat slaan naar de planning- en controledocumenten. En wij zeggen eigenlijk, en wij bevelen dat ook aan, van maak hier toch wel even een apart traject bij met elkaar. En maatwerk is goed, maar dat kun je wel binnen specifieke spelregels die je met elkaar afspreekt hanteren.
Meneer Van der Velde.
Bedankt voor het advies en de conclusie aanbevelingen. Ik heb twee vragen. De eerste vraag is, heeft ook te maken met de zorg die ik heb, omdat wij projectmatig ook samenwerken binnen gemeenschappelijke regelingen. En de vraag is dan ook aan u, op het moment dat wij een gemeenschappelijke regeling hebben, dat zijn de vele rondom de veiligheidsregio, we hebben dat rondom een sociaal dienstverlening, concern voor werk, noem maar op, jeugdzorg. Hoe verhoudt zich dat dan? Want ik zou ook graag daarvoor een kaderstellend document willen hebben die ook dat in de projectontwikkeling meeneemt. Want daar met name aan die voordeur, daar maak ik me meer zorgen om. Wat de heer Lammers aangeeft, als we op een gegeven moment een kaderstellend document hebben, en wij voeren uw advies uit, prima. Dan is dat geregeld. Dan gaan we als de raad wel zien hoe we dat uitvoeren. Maar hier heb ik meer zorgen over.
Ja, maar ik weet niet of dat helemaal binnen de context van dit onderzoek valt. Ik vraag me af, volgens mij is dit een verbonden partij. Of in ieder geval bij het onderdeel verbonden partijen. Volgens mij zijn het activiteiten die jaarlijks plaatsvinden, of in ieder geval in een procesmatige aard. Ik denk niet dat deze zozeer in een projectmatig of groot project vallen. Ik denk dat dat meer in het kader is van uw rol als raad. Maar goed, ik ga een beetje buiten het onderzoek nu. Maar uw rol als raad en uw positie als raad, waar het gaat om verbonden partijen. En op welke wijze u als raad daar wel of geen invloed op heeft, dan wel het dagelijks bestuurd college daar uiteindelijk een zitting in heeft.
Mag ik dan even de kaarsen schetsen, want dan weten we hetzelfde hebben. Wij hebben een aantal jaren geleden zijn we hier een groot project gestart. En dat noemden wij de 3D, de decentralisaties.
Ja.
Kunt u niet ontkennen dat dat een van de grootste projecten was die wij de afgelopen jaren als raad onder onze zorgen hadden.
Ja.
Dat project impliceerde ook een gemeenschappelijke regeling omdat daar jeugdzorg onder viel.
Ja.
Dus laten we nou niet zeggen dat het niet meer kan gebeuren. Dit is een voorbeeld waaruit blijkt dat het wel kan gebeuren.
Nee, met 3D
dus
ik
zou graag voor pleiten, want daar zit namelijk ook het risico wat wij hebben als raad om dit ook. Mijn vraag is dan ook aan u. Kan dit dan die gemeenschappelijke regeling ook meegenomen worden in zo'n aanbeveling? Of dat we daar een rol hebben als raad in zo'n kaderstelend document of in het projectenhandboek projectmatig werk?
Ja. De 3D, de decentralisatiedossiers, die zijn inderdaad als een project op een gegeven moment opgezet. Dat waren grote decentralisatie vanuit het Rijk naar de gemeente toe. Ik denk dat een van de uitvloeisels is geweest vervolgens dat er een gemeenschappelijke regeling is ontstaan waar uiteindelijk een aantal activiteiten zijn ondergebracht. Dus uiteindelijk is dat een soort van markering misschien ook geweest van een eind van een groot project. Want het is geïmplementeerd uiteindelijk en het heeft geleid tot een dergelijk verband. Mijn collega hier naast mij die fluistert me wel even in dat er wel degelijk ook gemeenten zijn. Maar het valt buiten het onderzoeksaspect waar we het nu over hebben. Maar er zijn gemeenten die ook waar het gaat om verbonden partijen kaderstellingen hanteren. En die ook voor raad, zou ik maar zeggen, kaders hanteren over hoe college en raad kunnen en moeten acteren richting verbonden partijen. En welke verantwoordelijkheden ze wel en niet nemen daarin. Dat kan per gemeente verschillen ook daarin.
Zijn er nog meer vragen? Meneer Nijholt.
Ja. U noemt in uw stuk dat de college naar de raad moet komen met kaders voor wat betreft de informatie en uitwisseling tussen raad en college en ook de bijsturing. Waarom is mijn vraag, heeft u gekozen dat het college daar het initiatief voor moet nemen? Is het misschien ook een idee dat de raad zelf gaat uitvogelen, bedenken hoe ze zelf bij een bepaald groot project wil worden geïnformeerd?
Het kan. U kan het als raad dat doen. Het is niet gebruikelijk dat een raad dat zelfstandig doet, maar het kan. Maar tegelijkertijd, het gaat met name natuurlijk over het samenspel tussen raad en college. En vaak zie je dat het college uiteindelijk. Laat ik het anders zeggen dan. Als u als raad, zoals wij constateren, te weinig in positie bent, dan heeft het college wat mij betreft ook werk te doen. Want het college kan er niet bij gebaat zijn dat u als raad uw rol, maar het gaat om grote projecten even, uw rol niet goed kunt pakken. Want ofwel, u gaat dan op een gegeven moment meer informatie vragen en u gaat nog verder vragen en doorzoeken omdat u zoiets heeft van ik heb er niet helemaal de vinger achter kunnen krijgen. Ik heb dat ergens anders ook geroepen, geloof ik zo, op die manier. In het rapport wordt de term daarin vertrouwen nog eens een keertje gehanteerd. Van heeft de raad voldoende vertrouwen in de informatie die het college dan daarin geeft. Dat kan dus ook niet de bedoeling zijn. En volgens mij is het college er ook niet bij gebaat dat een dergelijke verhouding dan ontstaat. Dus daarom zeggen we ook van nou laat het college met voorstellen komen. Want volgens mij is het in belang van het college dat u als raad goed in positie bent, zodat het college op een geoliede manier en een geoliede machine kan opereren waar het gaat om grote projecten. En dat u van elkaar weet wanneer en op welk moment u met elkaar hierover goed in gesprek gaat. En dat het dus niet zo is dat u als raad op een gegeven moment in een rol zit dat u te veel en te gedetailleerd zelf met voorstellen moet gaan komen. Want dat is niet uw werk.
Meneer Goos.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst dank voor het rapport en de aanbevelingen. Ik heb wel een vraag ten aanzien van, u heeft het, hè, het is heel belangrijk dat jullie vooraf, dat de kaders dat die duidelijk zijn. Echter hier, wat ik mezelf kan herinneren, onder andere bijvoorbeeld bij de Marknessebrug, hè, er ligt een rapport civiele kunstwerken 2011-2014. Maar vervolgens kan het zijn dat de economische omstandigheden op dat moment zo slecht zijn, hè, en dat was toen op dat moment wel een beetje aan de orde, dan kun je prachtige kaders hebben, maar op dat moment moet je soms ook keuzes maken als raad van, ja, gaan we in dit geval hè, voor datgene wat het college voorschrijft, of gaan we in die economische omstandigheid toch voor een onsje minder? In hoeverre heeft u dat ook betrokken in uw onderzoek? Want toen, in 2014, was op dat moment rentepercentage om en nabij de 3,5%. Nu hebben we de keuze gemaakt voor een nieuwe brug en de rentepercentage is vele malen lager. Met de wetenschap van nu, al was toen het rentepercentage even laag geweest, hadden we op dat moment mogelijk direct de keuze gemaakt voor een nieuwe brug.
Ik ben heel blij dat u die vraag stelt. Want dit is nou exact waar het om gaat. De omstandigheden veranderen. De markt verandert. We hebben dat ook gezien bij het project Wellewaard. Zeg ik dat goed? Ja. Waarbij vervolgens een subsidie werd verstrekt. Anders was het project Wellewaard niet op die manier tot stand gekomen. Gelukkig kwam die subsidie vanuit het Rijk en vanuit de provincie. Dat zijn herijkingsmomenten. Dat zijn momenten waarop je op een gegeven moment weer even terug moet naar elkaar en zegt van hé, we zien een aantal dingen veranderen, een aantal omstandigheden veranderen. Klopt dat nog wel met hetgeen wat we ons hadden voorgesteld aan het begin van het proces? Het is bij Wellewaard goed gegaan. Bij Marknessebrug is het iets anders gegaan. Daar is vervolgens heel krampachtig toch geprobeerd. Hè, dat was de discussie ging over gaan we vervangen of gaan we onderhoud plegen. Nou, en vervolgens bleek uiteindelijk dat voor vervanging was gekozen. En dat bleek uiteindelijk in de markt niet mogelijk te zijn. Ik zeg het goed, geloof ik. Hè? Zo. Ja, nou, ja, even grofweg. Ja, ja je schudt even de hoofd, maar... daar gaan we even niet op in. Maar in ieder geval, qua proces zijn dat belangrijke herijkingsmomenten. Nou, en wij denken dat als de spelregels wat helderder zijn met elkaar, dat je dit soort momenten gaat herkennen. En dat je dan makkelijker en sneller met elkaar even terug kunt gaan grijpen. Wat hadden we ook weer voor ogen? Hoe zat het ook alweer qua uitgangspunt? En ik zeg niet dat die projecten helemaal verkeerd zijn gelopen. Wellewaard is hartstikke goed zoals dat nu loopt. Maar het was wel een belangrijk moment even dat er even weer terug moest worden gegrepen naar wat waren de uitgangspunten ook alweer. Zo'n go-no-go moment.
Zijn er nog meer vragen? Ja.
Dank u wel. Ik was nog even op zoek naar... In de aanbeveling E1 geeft het college terug van het zou kunnen, de informatievoorziening zou kunnen verlopen via de reguliere planning- en controlecyclus. Daarvan heeft de Rekenkamercommissie in het nawoord gezegd van dat adviseren we niet. We adviseren apart informatievoorziening. Maar ik was eigenlijk nog even op zoek naar de argumenten daarvoor. Want ik lees in het stuk staan dat het gaat om faseovergangen. Die mogelijk niet aansluiten bij de timing van PNC-documenten. Maar goed, we hebben 5 keer per jaar een PNC-document. Dus daar zou het niet in moeten zitten, denk ik. En als we kijken naar de ondersneeuw, ja, het zou prima een apart hoofdstuk kunnen vormen in zo'n PNC-document. Dus ik ben er even op zoek van waarom zegt u nou specifiek of waarom adviseert u echt aparte informatievoorziening naast nog de PNC-cyclus?
Nou ja, nogmaals, volgens mij kunt u uit de huidige PNC-documenten, we zeggen PNC-documenten, hè, dat is dan de rekening of de begroting of de voorjaarsnota, kunt u niet een totaal gespecificeerd beeld halen van alle projecten die spelen. En op welke wijze uiteindelijk, zou ik maar zeggen, informatievoorziening gaat plaatsvinden, hoe de financiële risico's zijn, nou, ik kan nog even doorgaan. Dat overzicht heeft u niet. Dan kun je vervolgens de discussie hebben, op welk moment wilt u dat overzicht hebben, of op welk moment laat je dat naar de raad komen. Als dat in een apart onderdeel zit bij de PNC-documenten, zou dat in ieder geval alvast een stuk verbetering zijn. Maar nogmaals, laat het niet te veel verwateren en laat het niet te veel uiteindelijk, zou ik maar zeggen, in... Want u als raad heeft het altijd redelijk, als u de begroting krijgt, Dat is een knap boekwerk en dat is knap leeswerk. En daar ga ik wel even voor zitten. Dat is echt gewoon flink worstelen om al die stukken doorheen te komen. En vaak zie je dan ook in die agenda's rond zo'n periode. Dan heeft u heel veel als raad voor u kiezen. Dus ja, of dat een goed moment is om dat ook daarin te borgen. Dat kunt u eigenlijk als raad zelf het beste afwegen. Mijn advies zou zijn, laat het in ieder geval heel nadrukkelijk ergens terugkomen. Op een herkenbaar moment, zodat u als raad echt even bewust van bent van... hey, dit zijn nou echt een aantal grote projecten die hier lopen, die hier spelen. Zitten we op koers? Hebben we nog steeds de voortgang erbij? Hebben we nog steeds de juiste momenten dat wij als raad worden geïnformeerd? Vul het maar in.
Meneer Wielinga.
Ja, nou, nu wel. Als ik u even mee mag nemen in voor een klein stukje citaat uit uw eigen werk. Los van specifieke momenten in de casussen heeft de Raad een reactieve houding aangaande projecten. Dit neemt niet weg dat deze houding ook kritisch is. Er is sprake van een zeker gestold wantrouwen van de Raad richting college en de ambtelijke organisatie. Daar waar het gaat om vaardigheid om grote projecten te beheersen. Mijn eerste vraag, wat is gestold wantrouwen? Ik kan het ongeveer wel plaatsen, maar waarom het woord gestold ervoor? Nog één zin verder. Een uitvoeringsvorm hiervan is bij tijd en wijle zeer gedetailleerde vragen van raadsleden aan het college over projecten. Dit stuk wat ik voorgelezen heb, dat kwam mij persoonlijk herkenbaar voor. Het is zo dat je toch door de hele raad heen reacties ziet die gestoeld zijn op wat, nou laat ik het dan ook maar even gebruiken, gestold wantrouwen. En de uiting die daaruit voortkomt, de vele vragen. Ik denk dat wij als raad toch de kunst weten te vinden om ons ambtelijk apparaat behoorlijk bezig te houden met een groot aantal ambtelijke vragen. Waarvan ik ook denk dat die gestoeld zijn vaak op wantrouwen. Hetgene wat u in aanbevelingen nu in uw rapport hebt weergegeven. Denkt u dat dat een goede reactie is en dat het een toekomstig beter verloop zou kunnen geven van de projecten?
Ik ben blij dat u zich herkent in een aantal dingen uit het rapport. Het zou ook raar zijn als dat niet zo zijn, overigens. Het begrip gestold wantrouwen, het is natuurlijk observaties wat we hebben gedaan erin. Op basis van interviews die we hebben afgenomen. En gaat het beter als onze aanbevelingen worden overgenomen? Ik denk het wel. Want dat gestolde wantrouwen, dat zit er misschien ook wel in het feit dat u als raad het idee heeft... Wij vragen een aantal dingen, maar we krijgen de andere lijstjes. Of wij vragen een aantal wat informatie en we hebben nog steeds het overzicht niet. We hebben nog steeds het totaalbeeld niet. En volgens mij, dat blijkt uit in ieder geval de interviews die we ook met een aantal raadsleden hebben afgenomen daarbij. Heeft u heel sterk behoefte aan een totaalbeeld, een totaal overzicht. Dat geeft ook rust natuurlijk op de een of andere manier. Als u weet van, Schokland, dat gaat zo en zo lopen... Dat komt de komende jaren op die en die wijze komt het aan bod. Heeft u dat overzicht nu? Nou, dat bedoel ik. Dus als u aan de voorkant, en daarom zeg ik het is ook een verantwoordelijkheid van het college. Als u aan de voorkant weet wat er gaat komen, dan hoeft u ook geen wantrouwen te hebben. En ik vind wantrouwen een beetje een zware term. En het moet ik eerlijk zeggen, het zit in het rapport op een specifieke casus volgens mij, dat die term wordt gehanteerd. Maar dan hoeft u ook niet een gevoel te hebben van onrust. Dan heeft u zoiets van, ik weet waar ik aan toe ben. Ik heb een totaalbeeld, ik heb een totaal overzicht. Dan kunt u ook de juiste vragen stellen. Dan kunt u ook de juiste informatie opvragen. Dan heeft u veel scherper als raad uw rol als niet alleen controlerend orgaan, maar ook uw rol als kaderstellend rol te pakken. En op het moment dat u als raad uw rol heeft en het college ook goed in de rol zit, dan hebben we het niet meer over... onrust, dan hebben we het niet meer over, ik wil die term nog niet meer gebruiken eigenlijk, maar dan hebben we het gewoon over een geoliede machine, waarbij vervolgens op de goede momenten u als de bakstapsheer, u als raad, op de goede manier wordt geïnformeerd en u rust heeft over een aantal zaken zoals die lopen.
Mag ik daar antwoord... nog een vraag, aanvullende vraag over stellen, ook in het verlengde van de heer Wielinga? Het feit dat de heer Wielinga dit noemt, even los van de casus, vindt u dat dan niet, ik wil niet graag het woord schrijnend gebruiken, maar dit zou toch eigenlijk voorkomen moeten worden? dat wij in dat deze vraagstelling die door de heer Wielinga wordt gesteld, dat wij als raad controlerend, kaderstellend, niet bij elk project in positie zijn gebracht of onvolledig of niet compleet. Dat die vele vragen door de raadsleden worden gesteld, is toch ook omdat wij een informatiebehoefte hebben waaraan niet wordt voldaan. Anders zou je toch niet zoveel vragen hoeven te stellen. Dat betekent toch dat de kaders er ook niet altijd juist zijn. Wat voor conclusie verbindt u daar eigenlijk aan? Of wat is uw visie daarop dat raadsleden zoveel informatie extra vragen over bepaalde projecten? Wat filtert u daaruit?
Extra informatie vragen, dat kan natuurlijk altijd. Maar hoe meer informatie er wordt gevraagd, hoe meer onrust er is, denk ik dan maar. Ik zou wel even weg willen blijven van het onvolledig zijn van informatie of onvolledig geïnformeerd zijn of iets dergelijks. Volgens mij is dat niet het geval. Nogmaals, we constateren dat in de organisatie en ook dat het college volgens mij best wel ook probeert om zoveel mogelijk de zaken op een goede manier neer te zetten. Maar soms denk ik dat als je wat meer hygiëne gaat creëren door die kaders goed te krijgen met elkaar, door uiteindelijk ook te weten wanneer je wat kunt vragen, op welke momenten, en je het gevoel hebt van nou, nu hebben we echt het totaalbeeld, dan denk ik dat je niet meer in dit soort termen hoeft te komen en ook niet meer in dit soort situaties hoeft te komen.
Ik wil ook niet de term onvolledig gebruiken, maar ik probeer meer de term te gebruiken, de wijze van de informatievoorziening die de raad in de behoefte zou moeten voorzien dat er geen vragen worden gesteld. En blijkbaar is het toch anders hier in dit huis.
In ieder geval waar het gaat om grote projecten is het in ieder geval zo dat u als raad daar te weinig in positie bent. En dat ik het niet vreemd vind dat u als raad ook dan ofwel gedetailleerd gaat vragen. Ofwel alleen maar terugvalt op uw budgetrecht. Dat is bijvoorbeeld bij de kaas van de Bosbadhal volgens mij nadrukkelijk het geval geweest. En ik denk dus dat anders moet en dat op een andere manier kan worden ingevuld. En als dat gebeurt, dan denk ik ook dat het ook makkelijker is voor het college ook om haar eigenstandige verantwoordelijkheid te hebben.
Daar gaat het dan toch schuren als ik verwijs naar uw advies over grote en kleine projecten. Want waar poneer je dan die vraag bij het college om informatie te verstrekken volledig? Hè? Dan gebruik ik weer het woordje volledig. Ik wil niet suggereren dat het onvolledig is. Maar dan gaat het toch op een gegeven moment schuren. Want als wij als raad bij kleine projecten de kaders laten lopen tussen quotes en bij grote projecten alleen dan doen, daar moet toch een grens aan zijn dan?
Ja, en die moet u met elkaar bepalen, die grens. En u moet met elkaar bepalen. Kijk, op het moment dat u op het grotere beeld het beeld heeft van dat loopt goed, we zijn nu goed geïnformeerd en in positie gebracht, dan denk ik dat u op de kleinere projecten ook misschien niet meer zo erg geïnteresseerd, nou ja, is verkeerd woord, maar dat u daar wat minder behoefte heeft om daarover volledig geïnformeerd te zijn. En daarom zeg ik ook, je hebt projecten en projecten, daar begon ik net al mee. Je moet daar echt wel een onderscheid in gaan maken.
Voorzitter, ik wil, als dat mag, toch even reageren op de heer Lammers. Ik vind best dat u behoorlijk grote woorden gebruikt. Hè? Hier, ik heb even opgeschreven, je bewust onvolledig. Hè? Dan ben ik het met u eens, als dat gebeurt, dan hebben we daarover. Maar dat is iets anders.
Ik heb dat ook gecorrigeerd. Hè?
Ja, nou, daarom.
Dus de breedte van informatievoorstrekking aan de raad.
Of onbewust volledig. Hè? Dat is wel een groot verschil.
Mag ik nog even, naar aanleiding van mijn eerdere vraag, daar nog even op voortbeduren, voorzitter. Want als ik een klein stukje verder ga, dan noemt u in uw rapport. Opvallend aspect hierbij is dat de inbreng van externe expertise zelden als toegevoegde waarde door de raad wordt opgenomen. Ik vertaal dat, ik ben het met u eens hoor, wantrouwen is een groot woord, maar je voelt daar wel eens wat. Is dat, dat belang wat je aan die externe expertise hecht, of het weinige belang wat je daaraan hecht, komt dat ook voort uit dat, nou, laat ik het woord wantrouwen nog maar eens een keer gebruiken?
Nee, ik zou juist weg willen blijven van het beeld dat op het moment dat u als raad externe expertise zou inhuren, dat zei ik net al in mijn presentatie, dat een motie van wantrouwen zou zijn. Of dat een gevoel van wantrouwen zou teweeg brengen. Ik zou juist willen gaan naar de situatie dat gewoon een gevoel geeft van, gewoon een soort van, het is wel eens goed om een frisse blik van buiten te hebben. Dat zegt misschien niks over hetgeen wat aangedragen is, Maar het is goed dat je als raad op een gegeven moment ook alle dingen en mits en maar goed kunt afwegen. En soms kan een blik van buiten heel interessant zijn om daar ook naar te kijken. Ik denk dat het college en de organisatie dat ook regelmatig doet, dat ze wel eens een keer een externe expertise inhuren. Daar is niks mis mee. Dus waarom zou dat op het niveau van de raad zou dat niet kunnen? En wij hebben in ieder geval geconstateerd dat dat niet of nauwelijks gebeurt nog. En het zou goed zijn voor u als raad. Het werk is moeilijk genoeg. U krijgt als raadslid genoeg op uw bordje, zou ik willen zeggen. Dus het is een beetje raar eigenlijk dat dan het instrument van de externe expertise inhuren, dat bij u als raad niet of nauwelijks wordt gebruikt.
En daar waar het gebruikt wordt, want zo lees ik het toch, dat voor minder waarde is van de raad. Zo heb ik het tenminste gelezen.
Nog één keer, want ik was even op twee dingen bezig. Sorry.
Nou, ik lees het anders. Opvallend aspect hierbij is dat inbreng van externe expertise zelden als toegevoegde waarde wordt beschouwd door de raad. Dus daar waar externe expertise wordt aangetrokken, wordt dat niet als meerwaarde gezien door de raad. Tenminste, zo hebt u het geconstateerd.
Wou jij daar wat over zeggen?
Nou, er zijn een aantal dingen over te zeggen. Eén, we doen inderdaad de observatie ten opzichte van andere gemeenten ook dat er relatief weinig gebruik van gemaakt wordt. En dat dat wel voortkomt uit een bepaalde vraag of het nuttig is. Er zijn ook gemeenten die daar... Dan ga ik met twee dingen.
Ja, helemaal mooi.
Er zijn ook gemeenten die juist heel veel waarde hechten aan externe expertise. Dus het is niet het een of het ander. De observatie die wij doen is dat het hier niet heel vaak is gebeurd. We hebben net ook ingefluisterd. De vraag is ook nog van op welke momenten zou dat nou nuttig zijn? Er zijn veel gemeenten die gebruiken het met name rond bijvoorbeeld een grondexploitatieherziening jaarlijks. Ik begrijp dat u regelmatig door de ambtelijke organisatie wordt bijgepraat, wordt gebriefd, formeel, informeel. Dat is denk ik heel goed. Daar is dus een bepaalde vorm van vertrouwen. In dat proces zijn andere gemeenten die ook wel eens een keer een andere partij of een commissie van mensen van buiten de gemeente eens een keer een visie erop laten geven. Zonder oordeel of zonder puur en alleen om te informeren. En ook om de eigen rol te versterken. Het is niet de bedoeling om in dit rapport echt een oordeel te hebben, omdat het zeer incidenteel voorkomt, over de kwaliteit van de externe expertise en de wijze waarop de raad daarop reageert. Dus het is meer dat wij zien dat het relatief weinig gebeurt en dat er ook geen heel erg breed geloof lijkt te zijn dat het heel erg nuttig zou kunnen zijn voor de raad.
Ja, ik heb een vraag over de eerste van de aanbevelingen. Wordt aanbevolen om een kader voor grote projecten in te stellen. En wat voor vorm zou dat kunnen krijgen? Zou dat onderdeel uit moeten maken van dat handboek projectmatig werken, waar de ambtelijke organisatie mee werkt? Of zouden we een eigen beleidsdocument moeten vaststellen?
Ik zou het een eigen beleidsdocument laten zijn. Ik zou overigens wel interessant vinden dat bij de actualisering van dat handboek projectmatig werken, wat dan in de organisatie plaatsvindt, dat er in ieder geval wel ergens een verwijzing zit naar dat kader grote projecten. Maar ik zou er wel een eigenstandig beleidsdocument van maken.
Het valt me ook op dat vaak worden rekenkamerrapporten door het college aan de raad aangeboden met advies om de aanbevelingen over te nemen. Ik weet niet of dat op een later moment volgt of dat het in dit geval het college niet adviseert om de aanbeveling over te nemen.
Nou, het is de Griffie, krijg ik even door onze Griffie ingefluisterd, die het aanbiedt aan u als raad, het rapport. Vanuit ons ook natuurlijk. Het liefst zouden wij zien dat alle aanbevelingen worden overgenomen. Wij zitten er voor u, hè? Wij proberen u te ondersteunen en in positie te brengen. Maar ik bemerk aan de reactie van het college dat daar wat nuance in zit. Dat is natuurlijk ook de rol van het college. En daar zult u als raad daar een afweging in moeten maken. Mijn advies zou zijn, neem alle aanbevelingen over. Ga er in ieder geval flink mee aan de slag. En dat zeg ik overigens ook, dat zeg ik naar u als ik het zo mag zeggen, als oude raad. Maar dat zeg ik ook met in gedachte dat er een nieuwe raad komt. En een van de bij grote projecten die over raadsperiodes heen gaan, vind ik dit een kwetsbaar moment. Dat is in het verleden wel eens gebleken. Zeker als er misschien de helft dat ze de verkiezingen uit laten wijzen en ook persoonlijke ambities. Maar als er heel veel nieuwe raadsleden komen, dan mis je soms wel eens de historische context en besef van grote projecten. En dan is het erg van belang dat je, dat je een kaderstelling hebt waar je op kunt gaan teruggrijpen. Ook voor een nieuwe raad.
Heeft u bij uw onderzoek ook gekeken naar de initiatie van projecten? En ik vraag dat u, er staat een stuk theorie in over projecten, over de initiatie, definitie en de rest van de fase. Er staat ook keurig netjes de besluitfases, de besluiten staan daartussen. Heeft u ook gekeken naar wanneer start nu een project en op welke manier is de raad daarbij betrokken? En de reden waarom ik dat vraag, omdat sommige projecten kunnen nog wel eens een vliegende start. Hè? We beginnen alvast in de perspectiefnota wordt er alvast wel geld vrijgemaakt en het beleid voor gesorteerd. Maar het project moet eigenlijk nog officieel van start gaan. Heeft u daar ook naar gekeken en daar iets over aan te geven?
We hebben niet gekeken naar vliegende startprojecten. Hoor ik maar even zo. We hebben de beperking gehad van 4 projecten die dus niet allemaal een groot project waren. We hebben wel gekeken hoe zijn die projecten geboren, hoe is die eerste fase geweest. Waarbij we eigenlijk 2 dingen constateren. 1, onder elk project ligt een beleidsmatig kader, ook de Marknessenbrug. Er ligt een inhoudelijk argument waar de raad ooit heeft gezegd of het nou structuurvisie is, dit is wat we willen. Het stellen van een projectspecifiek kader in termen van tijd, geld, informatievoorziening, rolneming. Eigenlijk de aspecten waarvan wij zeggen die zouden ook in het kader grote projecten aan de orde moeten komen. Dat is moeilijker, omdat daar waar het een project is, bijvoorbeeld de Bosbadhal, is het voor de meeste mensen duidelijk geweest. Dat is een project, er is een kredietaanvraag geweest. Daar lag ook een beleidsnota, in dit geval op het gebied van sport, onder. Projectmatig aangepakt vanuit de ambtelijke organisatie. Voor projecten die een hele andere vorm hadden, die misschien niet eens volgens de definitie een project waren, is dat maken van een projectspecifiek kader veel ingewikkelder. Om dan gaat het dus niet zozeer over de actieve rol, of misschien niet eens een actief budget, maar dan gaat het dus meer over termen over participatie en verschillende publiek, private, rechtelijke rollen. Betekent niet dat ook die kaderstelling relevant is. Ik weet niet of het helemaal een antwoord op de vraag is, maar het is heel lastig geweest om te duiden hoe die projecten geboren worden. En juist daarom is denk ik ook een raamwerk van is het een groot project of niet en op welke onderdelen wel, nuttig.
Ik vind het wel leuk. Nou, kort. Hij wordt binnenkort vader, daarom zegt hij geboren worden.
Sorry. Nou, dat geeft je zeker wel antwoord. In het beleidsdocument waar net over wordt gesproken of in het handboek moet er een duidelijke volgordelijkheid zijn van wanneer starten we iets? Heeft de raad daarin ook een rol? En wanneer gaan we dan verder? En om te voorkomen dat we ook in allerlei verkeerde PNC-cycli volgorde al tegen dingen ja zeggen en vervolgens eigenlijk nog met de beleidsvorming of verdere planmakerij over start gaan.
Ik zou er nog 1 ding over willen zeggen. Ook om de, we hebben vrij veel gesproken met de ambtelijke organisatie, met het college ook over de nieuwe manier van werken, de open planprocedure die in een ander project aan de orde is. De manier waarop projecten tegenwoordig starten en ook uitgevoerd worden, zijn wel complexer. Dus ik denk ook het dialoog, zoals de raad ook het college, het goede gesprek. Juist dat zal belangrijker worden, omdat niet meer ieder project lineair is. En daarom is misschien die scheiding tussen zo'n handboek projectmatig werken en een kader wel nuttig. Omdat je dan ook een verschil gaat zien van dit is dus niet een project met een standaard fasering. Moeten we een ander type fasering aanbrengen, maar dat het gesprek gaat over in welke fase doen we wat, daar gaat het over. Niet is het nou de definitie of de initiatiefase, dat maakt niet uit.
Want waar ik nog zoekende naar ben is, er wordt ook aangegeven van je hebt in een project verschillende go-no-go momenten. Nou, dat zou de moment kunnen zijn waar de raad ook betrokken wordt. Om advies gevraagd, om reactie of budget, iets dergelijks. Dus hoe, ik ben een beetje zoekende naar hoe dat kader, er staan wel wat tips in, maar hoe dat kader vormgegeven kan worden, dat het wel een relatie heeft met het handboek, dus dat het wel dat logische vervolg heeft, maar dat we als raad ook niet in de te veel in de uitvoeringssfeer gaan zitten.
Ik had even wat ruggespraak. We hadden deze vraag wel een beetje verwacht. We hebben wel een voorbeeld van een andere gemeente. Ik wil het denk ik wel anonimiseren misschien. Maar in ieder geval, dat kunnen we wel doen. Hè? Dat we een soort van voorbeeld zenden naar u als raad, als dat via de griffie kan. Dat is gewoon een voorbeeld. Ik bedoel, niet wat een andere organisatie wordt gebruikt, is altijd toepasbaar hier. Maar het heeft in ieder geval een eerste aanzet van waar je aan kunt denken als je het hebt over hoe zo'n kader eruit zou kunnen zien. En welke onderwerpen en welke onderdelen zou je dan graag terug willen zien? Daar kunnen wij wel iets in versturen. Dus dat zullen we via de Griffie naar u als raad naartoe komen.
Oh, super, bedankt.
Is het zo duidelijk voor iedereen of zijn er nog prangende vragen? Meneer Lammers als laatste.
Ja, ik heb nog een algemene vraag. Want zoals u in het begin van uw betoog citeerde, dit is de laatste raadsvergadering of bijna... raadsperiode, die loopt af. Nou zijn er met mij een flink aantal collega's die dit traject al 8 jaar en zeker 4 jaar mee hebben gedraaid. Wij kennen uw rekenkamer ook al ruime tijd en ook uw inspanningen. Als ik terugkijk naar de afgelopen 4 jaar, naar de rekenkamerrapporten die u gepubliceerd heeft, dan kan ik helaas niet aan de indruk onttrekken dat ik continu de conclusie tegenkom: raad, u moet uw kaderstellende rol pakken. Bijna in elk rekenkamerrapport wat u gemaakt heeft, heeft u dat de raad geadviseerd. Hoe kijkt u nu met uw helikopterview terug naar deze afgelopen 4 jaar, zoals u dit als raad van rekenkamer heeft ervaren, over hoe die implementatie daarvan is geweest?
Volgens mij hebben wij in het onderzoek meegenomen de implementatie van destijds het centrumplan, zeg ik dat goed, hè? Onze aanbevelingen van destijds. En hebben we geconstateerd in ieder geval dat op onderdeel van risicobeheersing, dat niet nog goed is geïmplementeerd. Kijk, een paar dingen. Ja, wij hebben het vaak over kaderstelling. Maar ik zei net al in mijn betoog, dat is niet voor niets, want u gaat daarover als raad. U bent daarmee aan zet. En ik denk als dat op een goede manier gaat, dan voorkom je een hoop ellende misschien. Is dat beter geworden? Is dat slechter geworden? Ik vind het lastig om daar een oordeel over te geven. Er werd mij voor de Kamer gevraagd, wilt u de raadsleden een cijfer geven? Daar heb ik me niet aan gewaagd en dat wil ik ook niet doen. Omdat ik dat heel erg bazaal vind. Maar ik vind wel dat waar het gaat om grote projecten, dat u daar onvoldoende grip op heeft. En dat u daar onvoldoende uw rol pakt. In een aantal andere onderzoeken in het verleden hebben wij ook over kaderstellingen daar uitspraken over gedaan. Ik heb wel het idee, dat schrijf ik ook in het voorwoord, dat er wel steeds professioneler wordt gewerkt. Dat geldt voor de organisatie en voor het college. En dat zou uiteindelijk ook wel moeten bevorderen dat u als raad ook steeds beter in positie gaat komen. En ook die kaderstellende rol en ook de controlerende rol, maar met name de kaderstellende rol kunt gaan innemen. Maar het is natuurlijk niet gemakkelijk. U krijgt als raad heel veel over u heen. En u heeft natuurlijk op een gegeven moment ook wel soms de neiging misschien om... toch weer met een operationeel ding bezig te gaan houden. Dat is ook logisch, omdat in het systeem zit verankerd dat u op de straat wordt aangesproken over de klassieke bloembakken. Hè? Dat is dan vaak het voorbeeld. En daardoor zie je dat raadsleden best wel lastig vinden soms om ook dat abstractieniveau te blijven houden daarin en juist aan die kaderstellingen te blijven werken. Een aantal dingen van onze rapporten zijn niet geïmplementeerd, een aantal dingen wel. Dat is een wisselend beeld. We hebben een keer een onderzoek gedaan naar de doorwerking van onze aanbevelingen, onze conclusies en aanbevelingen. Dat zag er toen de tijd niet al te best uit, geloof ik. Hè. Dat was de verhouding iets van 60-40 of zo, 70-30, ik weet niet precies. Maar we blijven werken en elk stapje is er één.
Dat lijkt me een mooie conclusie.
Voorzitter, meneer Goos, wat ik eigenlijk nog wel, naar aanleiding van een vraag van de heer Lammers... U spreekt vaker collega's vanuit de Rekenkamer en deze gemeente, daar heeft u al meerdere onderzoeken voor gedaan. En juist ook als het gaat om kaderstellingen. Maar nu doen wij het als gemeente Noordoostpolder dan gemiddeld veel slechter of zitten we boven het gemiddelde? Hè? De meten is weten, dus...
Je wilt het zeggen.
Ik
Laat ik dan even... We hebben toen een onderzoek naar de Poldertoren gedaan. Hè? Dat kunt u zich nog wel herinneren misschien. Dat was in de vorige periode of deze periode? Dat weet ik niet. Vorige periode. Dat was natuurlijk niet het best. ik heb het idee dat zoiets... en dat is een beetje de stille hoop... dat zoiets niet meer zo even heel snel zou gaan gebeuren nu. Maar dat kan ik niet helemaal onderbouwen, zeg ik heel eerlijk. Maar toen was het inderdaad prijsschieten.
Is het bij andere gemeentes, hè, want u geeft eigenlijk niet direct antwoord op mijn vraag. Bij andere gemeentes, ik bedoel, u spreekt meer collega's. Hoe speelt dat bij andere gemeentes? Is die kaderstelling ook op dit niveau of veel slechter? Of?
Ik zit ook in de rekenkamer Ermelo Harderwijk. Maar dat is niet te vergelijken. Elke gemeente heeft zijn eigenheid daarin. Maar elke raad worstelt wel met dat onderdeel. En dat gaf ik net al een beetje aan. Het zit ook een beetje in de systematiek. En misschien is dat een weeffout, weet ik niet. Maar u bent als raad uiteindelijk ook democratisch gekozen. En nou ga ik hem op het terrein begeven wat ik misschien niet moet doen. Maar we zitten toch even onder elkaar. Hè? U bent democratisch gekozen. Maar u wordt op straat aangesproken door de burger. En die burger die spreekt u aan op een aantal concrete dingen. En die moet u kwijt. Daar moet u wat mee. Nou, dan moet u de ingang kunnen vinden bij het college of bij de ambtelijke organisatie om dat kwijt te kunnen. En dan is het een worsteling om niet te veel te blijven vervallen in dat soort details. Alhoewel die voor sommige mensen heel belangrijk kunnen zijn. Maar om wel uiteindelijk ook bij dat abstracte niveau te gaan blijven. Bijna een soort van raad van commissarissen bij een bedrijf eigenlijk. Want dat is een beetje, als je kijkt, de systematiek zo langzamerhand. Maar we hebben te maken met een democratisch bestel. En met een openbaar bestuur. En dat kun je niet vergelijken met het bedrijfsleven. Want u zit gewoon in een glazen tolop. Dus dat is de andere werkelijkheid ook nog eens een keer.
Ik denk dat we het hierbij laten. Volgens mij is het voldoende zo. Hartelijk dank voor uw inbreng. En hierbij sluit ik deze presentatie. Om 8:45 start de volgende presentatie.